Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 118, vers 3, de eerste vier regels, en vers 4, de laatste vier regels. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. En dan de tweede helft van vers 4, 118, 3a en 4b. De Heere spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 105, vers 3, vraag naar de Heere en zijn sterkte. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Oude Testament, het Bijbelboek Rut, hoofdstuk 1, de eerste zes versen. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 105, vers 3, en we lezen Rut 1, vers 1 tot 6. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee met al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Ik ben in de vakantie nogal wat bezig geweest met het kleine bijbelboekje Rut. En ik dacht dat de Heere daarin heel wat geestelijk onderwijs te geven heeft. En daarom zou ik onder beding van de Heilige Geest samen met u nu en in de komende tijd wat naar de boodschap van dit bijbelboek willen luisteren. Het te lezen schriftgedeelte, de eerste 6 versen van hoofdstuk 1, vormen dan ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. De schriftlezing en de tekst luiden vanmorgen als volgt. In de dagen als de richters richtten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in het veld in de velden Moabs, hij en zijn huisvrouw en zijn 2 zonen. De naam nu deze mans was Elimelech, en de naam zijner huisvrouw Naomi, en de naam zijner 2 zonen Machlon en Giljon, Efraters, van Bethlehem Juda. En ze kwamen in de velden Moabs en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar zij werd overgelaten met haar 2 zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen, de naam der ene was Orpa en de naam der andere Rut. En ze bleven al daar omtrent 10 jaren. En die 2, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar 2 zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmorgen. We willen samen de Heere zoeken in ons gebed en hem vragen om zijn zegen. In onze voorbeden willen we denken aan zuster de Hartog de Leijster uit Zeist, die al een paar weken op de psychiatrische afdeling van het ASU verblijft. En wij willen de Heere danken voor het feit dat broeder Stegeman van de Eikmanlaan in de afgelopen week geopereerd mocht worden en dat de uitslag van die operatie gunstig mag zijn. We zoeken Gods aangezicht in onze gebeden. U geeft ons, Heere, dat we elkaar vanmorgen weer hier mogen ontmoeten. En uit de verhalen die we horen, die we elkaar vertellen, blijkt wel dat velen van ons juist in de afgelopen week weer terug zijn gekeerd van vakantie her en der in ons land en daarbuiten. Terwijl anderen aan huis gebonden waren of thuis bleven onder andere omstandigheden. Maar vanmorgen mogen we hier weer zijn, Heere, op deze plek. En terwijl velen van ons genoten hebben van de schoonheid van uw schepping en van de schittering van de zee en van de bergen en van de natuur, vragen we van u, laat in ons huis vanmorgen, in uw huis vanmorgen iets in ons hart leven van de belijdenis, Heere, het beste plekje, dat is daar waar u uw volk vergadert rondom uw woord. Daar is het voor mij het allerbeste, daar waar u uw aangezicht doet lichten, waar u zoals vanmorgen de zon door de mistige nevel heen dringt, de zon van uw gerechtigheid doet schijnen tot koestering van het koude en kille zondaarshart, waar uw stem klinkt die tot het leven roept en waar uw volk het mag ervaren. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, wat u hier te geven hebt, Heere. Dat vinden we nergens anders. Hoe schoon uw schepping, ondanks de verwoestende doorwerking van de zonde ook is. Hoe majestueus de bergen. Hoe wonderlijk in zijn bewegingen de zee. Hoe schoon de bloemen. Maar nergens anders is die schoonheid, die majesteit, die luister te vinden, dan daar waar uw woord open gaat en waar u zelf in uw wondere genade tot zondaren spreekt. Spreekt van heil, van leven, van toekomst. Wat hebben we daarom een reden om uw naam te danken, Heere, dat wij vanmorgen hier mogen zijn. Terwijl anderen met een gerust hart die plek voorbij lopen. Wat hebben we een reden om u te erkennen, dat u ons vanmorgen roept hier voor uw aangezicht, terwijl wij u alle recht en reden geven om ons voorbij te gaan en naar ons niet te vragen. Ook vanmorgen komen wij met belijdenis van zonde en schuld. Ook vanmorgen komen we, Heere, als onwaardigen om u te vragen. Zie ons aan in het bloed van de Heere Jezus Christus en wil ter wille van hem, wiens lichaam de tempel was die gebroken werd en die weer werd opgebouwd, ons aanzien in zijn volmaakte offer. Zegent u ons allemaal. Wilt u geven dat uw Heilige Geest vanmorgen hier mag wonen en werken, dat de schriften door hem geopend mogen worden, dat uw dienstknecht die u het vergunt om vanmorgen hier het woord weer te bedienen, door u wordt aangegord met kracht uit de hoge, met een stem om te spreken, en geleid door de Heilige Geest uw woord zo te verkondigen, dat de gemeente er niet onderuit kan dat het uw woord is, en tegelijkertijd het zo te verkondigen dat het door uw Heilige Geest wordt gebruikt als een instrument om gesloten harten te openen, bedroefde harten te vertroosten, benauwde harten in de ruimte te stellen en ieder persoonlijk een zegen te geven nadat u weet dat nodig is, en ons als gemeente ook uw gunst te bewijzen samen met hen die met ons zijn samengekomen. Geef ieder een eigen zegen, Heere. U kent ons wel. U weet wel of we vanmorgen vermaand moeten worden, terwijl we eigenlijk naar de kerk gingen om bemoedigd te worden. U weet wel of we het nodig hebben om bemoedigd te worden, terwijl we naar de kerk gingen met de gedachte, daar hebben we geen recht op. U weet het precies, Heere. U kent onze kinderen. Wilt u tot hen spreken, zodat ze ook iets van de preek begrijpen en iets van het geheim van de kerkgang heel vroeg met zich meeleren dragen? U kent onze jonge mensen die op de kruispunten van het leven komen te staan en die worden geroepen tot allerlei keuzen in een wereld die naar u niet vraagt en die zich van u heeft afgekeerd. U kent onze vaders en moeders, u kent de grootouders, u kent ze, die alleen in het leven staan. Heren, dat zijn er onder ons ook nogal wat. Wilt u ieder een eigen zegen geven, heren? En voor al die ene zegen, dat we u mogen kennen. En Jezus Christus, die u gezonden hebt. Want dat is leven, wat ons verder ook ontbreekt. En als dat ontbreekt, dan hebben we geen leven, wat we verder ook zouden hebben. Heere, geef een zegen aan ons hier in de kerk, aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later via de cassette. U kent ze, voor wie de afgelopen weken met die geweldige warmte zwaar zijn geweest, omdat ze het benauwd hadden, omdat ze nergens verkoeling konden vinden. Heere, geef dat ze vandaag verkwikt mogen worden door uw woord en mogen ontdekken dat u weet waar ze wonen en dat u weet wat ze behoeven. We bidden om uw zegen, Heere, voor hen die een moeilijke weg hebben te gaan. Voor hen die in hun leven zomaar ineens geconfronteerd worden met vragen waar ze niet 1, 2, 3 een antwoord op hebben. Met zorgen waar ze niet direct een weg mee weten. U kent de rouwdragenden onder ons. U kent de chronisch zieken. U kent ze die in de verpleeghuizen worden verzorgd en voor wie de avond van het leven al zo ver gevallen is. We bidden vanmorgen in het bijzonder voor onze zuster, de hartog te Leister, voor wie de levensweg wel erg moeilijk is geworden, heren, en de schaduwen erg lang en de nevels erg diep. Heren, ontferm u over haar. En kon het zijn, ontsteek in de duisternis van haar bestaan het licht van uw genade tot genezing van haar zieke ziel. Heere, gedenk haar in uw bijzondere gunst. We danken er u voor dat uw broeder Stegeman door de operatie heen wilde helpen, waar hij naar uitzag omdat hij begeerde verlost te worden van de pijn, waar hij tegelijkertijd tegen opzag omdat hij dacht, wat zal de uitslag wezen. U hebt het goed gemaakt, Heere, en uw naam mogen we daarvoor hartelijk erkennen. Terwijl we tegelijkertijd in de blijvende zorgen die er in het leven van onze broeder en zuster zijn, hen hartelijk bij u aanbevelen. Onze ogen zijn op u als we u bidden voor hen die nog met vakantie zijn. Geeft u ze rust, bewaart u ze voor hen die zich extra eenzaam voelen. Heere, laat uw aangezicht lichten over heel de gemeente, over heel uw kerk. En laat uw koninkrijk komen, zegen daartoe uw dienstknechten. Gedenk ze ook bijzonder die uitgeschakeld zijn van de dienst. We bidden vanmorgen heel nadrukkelijk voor onze vriend en broeder dominee Den Butter en zijn vrouw. Nu de weg zo zwaar is en nu het proces van genezing maar zo traag en zo weinig vordert. En nu er zoveel zorgen voortdurend nog blijven. Heere, kon het zijn, spaar onze broeder voor zijn vrouw en voor de gemeente en voor de kerken. En kon het zijn, vernieuw zijn krachten, opdat hij nog wat mag dienen in de wijngaard met de gaven die u hem hebt gegeven. En wilt u zo voor al uw knechten en voor heel uw volk zorgen en uw koninkrijk doen komen. We vragen het u, Heere, niet omdat er aan onze kant enige verdienste is, maar alleen uit genade, om de verdienste van de Heere Jezus wil. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. De collecten zijn vandaag voor de kerk, voor de onderhoudskosten en het pastoriefonds. En we zingen uit Psalm 106, de versen 4, 24 en 25. 106, vers 4. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Vers 24. Nochtans was God met hen begaan. En vers 25. Dies hebt ge, o God, hun last verlicht. Thank you. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 147, vers 2. Hij heelt gebrokenen van harte. Psalm 147, het tweede vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, wanneer ik de uitdrukking gebruik, een gouden kleinood van David, dan zitten er natuurlijk heel wat mensen in de kerk voor wie dat een vertrouwde klank heeft. Mensen die weten dat dat het opschrift is van een paar psalmen die van David zijn. En de meesten van ons zullen ook wel begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Al is dat woord kleinood een wat verouderd woord geworden, dan zouden wij misschien vandaag het woord juweeltje gebruiken. En zo zeggen we dat immers. Maar we snappen allemaal wel, een gouden kleinood, dat moet iets zijn dat heel kostbaar is. Iets waar je heel zuinig op bent. Een stukje bezit dat je koestert. Dat meer dan gewone waarde voor je heeft. Het woordje dierbaar. Dat zouden we ervoor willen gebruiken. Duur, maar dan in die zin van het woord die zegt dat is niet in geldwaarde uit te drukken. Het is die uitdrukking, gemeente, die in de afgelopen weken nog alles wat door me heen speelde, toen ik in mijn gedachten wat liep te denken over het Bijbelboekje Rut, waarvan vanmorgen het begin voor ons open ligt. Een gouden kleinood, een juweeltje, te midden van die geweldige schatkamer die het woord van de Heere bevat. Klein, maar heel kostbaar. Met een ontzaglijke waarde. Alleen je kunt het natuurlijk geen gouden kleinood van David noemen, want de naam van David staat er niet boven. Je zou hoogstens kunnen zeggen, een gouden kleinood met het oog op David. Immers op hem loopt dit Bijbelboekje uit. Zijn naam staat er niet boven, maar zijn naam is wel het laatste woord van dit Bijbelboek. En dat is juist wat dit Bijbelboek tot zoiets kostbaars maakt. Het is dit boekje dat ons laat zien dat God bezig is de weg te banen naar David, de man van wie een van de psalmen zingt dat God hem als een held heeft gegeven aan zijn volk om zijn arme volk te verlossen uit alle nood en uit alle ellende. Wanneer een juwelier een bepaald sieraad wil aanprijzen bij zijn klanten, dan legt hij dat in de etalage. U weet dat waarschijnlijk ook wel, meestal tegen een donkere achtergrond. Oplichtend op een stukje zwart fluweel. Met de bedoeling dat de aandacht getrokken wordt. En dat het verlangen wordt wakker gemaakt bij degene die er langs loopt. Om dat te mogen bezitten. Zodat hij de winkel binnenloopt en zegt, mag ik eens vragen. Zou ik dat van u kunnen kopen? Nou, dat gebeurt hier ook, gemeente. De barmhartigheid van God, waardoor dit Bijbelboekje tot zo'n bijzonder kleinood wordt in het geheel van die wondere Bijbel die we gekregen hebben, ligt hier op tegen de zwarte achtergrond van de zonde en de ontrouw van het verbondsvolk Israël. En om u te bewaren voor verkeerde verwachtingen vanmorgen, zeg ik er meteen maar bij, daar gaat het vanmorgen vooral over. Dat brengt onze tekst nou één keer met zich mee. Over die zwarte achtergrond. Maar wees u niet bang dat ik u een lege etalage voorhoud. Want ook in dit eerste stukje van dit kleinood ligt de glans van Gods barmhartigheid. Wondermooi op. Ik nodig u uit om samen met mij biddend onder leiding van de Heilige Geest te gaan luisteren. We horen dan in dit eerste gedeelte van dit kleine Bijbelboek diep in het Oude Testament. Elimelech zoekt in Moab een toevlucht tegen de honger. Drie gedachten. Dat lijkt een uitweg. Dat blijkt een doodlopende weg. Maar in de derde plaats, de Heere opent een terugweg. Elimelech zoekt in Moab een toevlucht tegen de honger. Dat lijkt een uitweg. Dat blijkt een doodlopende weg. De Heere opent een terugweg. Zo bij het eerste gezicht gemeend is de boodschap van onze teksten een puur menselijke geschiedenis van het soort zoals er in deze wereld al zoveel menselijke geschiedenissen zich hebben afgespeeld. Het is dat het in de Bijbel staat en dat we weten dat de Heilige Geest er dus een bijzondere boodschap in heeft gelegd. Maar anders dan zou je eigenlijk het gevoel hebben van dit soort dingen hebben we al zoveel gehoord en dit soort situaties heeft zich in de wereld al zoveel afgespeeld. Tragisch, dat is de boodschap van het gezin van Elimelech. Maar uitzonderlijk, in alle eeuwen zijn er gezinnen geweest die op de vlucht moesten voor de honger, dat scherpe zwaard. En in alle landen zijn er de tijden geweest dat mensen niet te eten hadden en hun kinderen niet konden geven wanneer ze zeiden, moeder, ik heb zo'n honger. En misschien dat er nog wel een enkele van de ouderen hier zit die in het westen van Nederland de laatste hongerwinter heeft meegemaakt van 44 op 45 en die zich daardoor herinnert wat het is om honger te hebben, terwijl de meesten van ons in feite dat woord alleen maar als een woord kennen. En als een beeld van een foto in de krant. Zo'n kind met zo'n opgezwollen buik van de hongeroedeem. En met een ingevallen gezicht. En met doffe ogen. En een moeder die daar machteloos naast zit. Hoeveel zouden er vandaag weer van de honger sterven? Onze tekst vertelt gemeente dat er op die manier ook een keer een hongersnood is geweest in de tijd van de richteren. Die tijd waarover het Bijbelboek dat aan het boekje Rut vooraf gaat, ons bericht onder Israël. Wat de oorzaak daarvan is geweest, of er misoogsten zijn geweest als gevolg van barre weersomstandigheden, of dat het geweld van oorlogshandelingen veroorzaakt heeft, dat de oogst verwoest is of geroofd door de vijanden die er zelf goede sier mee gingen maken, dat wordt ons niet verteld. Maar het is in elk geval zo erg in Israël, dat zelfs in Bethlehem, en die naam betekent het broodhuis, een stad die gelegen is in de velden van Efrata, en dat woord dat betekent het vruchtbare land, dat ze zelfs daar geen brood meer op de plank hebben. En u kunt wel nagaan, als het in die stad midden in die vruchtbare velden al zo'n hongertoestand is, hoe het dan in de rest van Israël eraan toe is geweest. En in die situatie is er dan een Israëliet afkomstig uit Juda, en dat wordt ons vanaf het begin heel nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Dat moet u dus ook goed onthouden, Juda, de stam waarvan de Heere heeft gezegd, daaruit zal de verlosser voor Israël geboren worden. Een zekere Elimelech die het besluit neemt om met zijn gezin naar het buurland Moab te vertrekken, omdat daar wel overvloed van eten blijkt te zijn. En als je dat nou gewoon zo eens leest, gemeente, als een berichtje zoals je dat ook in de krant zou kunnen lezen, of zoals dat vanuit het een of andere boek dat je zou kunnen komen, dan ben je geneigd om te zeggen, wat een begrijpelijk besluit is dat geweest van die man. Een besluit dat getuigt van verantwoordelijkheidsbesef van deze vader, die een paar jongens heeft, van die opgroeiende jongens van zo'n jaar of 12, 14. En moeders hier in de kerk die zulke jongens hebben of hebben gehad, die weten het wel. Dat zijn jongens waarvan de maag een bodemloze put is. En die moeten de oren van het hoofd eten en die nooit genoeg hebben en altijd nog wel wat lusten. Dat zo'n man dan tegen zijn vrouw zegt, vrouw, ter wille van de jongens moeten wij een oplossing proberen te vinden. Wij gaan naar Moab. Zeker als je dan boer bent, en dat was Elimelech, hij beschikte immers over land, zoals verderop in dit Bijbelboek staat. En je komt dan elke keer weer terug en je zegt, moeder, er groeit gewoon niks. Dan is het alleszins begrijpelijk dat je zegt, laten we onze biezen pakken en zorgen dat we ergens anders komen. Zegt u nou zelf, gemeente, daar is toch niks mis mee? Daar kun je de man toch geen verwijt van maken? Er zijn misschien in die tijd wel moeders en vrouwen in Bethlehem geweest die een beetje jaloers waren op Naomi, die zeiden, ik wou dat mijn man zo doortastend was. En dat mijn man zulke initiatieven wou nemen. Want wij blijven hier maar zitten met die kinderen die geen eten hebben terwijl de maag rammelt. En bovendien, ze gaan de wereld niet uit. Ze gaan niet, zoals het in de vorige eeuwen wel gebeurde, emigreren naar Amerika en je moet de zee oversteken en je moet maar afwachten of er ooit nog weer een contact mogelijk is. Ze gaan naar Moab en dat ligt net aan de andere kant van de Jordaan, op loopafstand, tientallen kilometers, maar dan ben je er ook. Er zijn er heel wat onder ons die in de afgelopen week meer kilometers hebben gemaakt. En als ze dan in Moab komen, gemeente, dan blijkt het ook goed te gaan. Dat blijkt wel uit het feit dat ze niet met hangende pootjes na een poosje terugkomen. Omdat het toch een mislukking is geworden om daar eten te vinden voor de kinderen. En we hebben zelfs alle reden om aan te nemen dat Naomi en Elimelech 's avonds bij elkaar hebben gezeten in die gehuurde woning daar in Moab. En dat ze tegen elkaar hebben gezegd, moeder, vader, kennelijk rustig goedkeuring van God op onze weg. Want wat worden we gezegend. Nou, de jongens weer te eten krijgen, ze groeien als kool. Wat gaat het allemaal goed. Want gemeente, en dat moet ik u ook wel vertellen voordat we eens wat dieper gaan kijken. We hebben in onze tekst niet te maken met een paar onverschillige mensen. Niet te maken met mensen van het soort zoals je ze in Israël in die tijd heel wat tegenkwam. Die geen onderscheid meer wisten tussen God en de afgoden. En die het niet uitmaakte of je nou de God van Israël diende. Of de Baal van de Filistijnen. Of Kamos, de God van de Moabieten. Nee, dit zijn echt godsdienstige mensen geweest. Als later Rut bij hen over de vloer komt. En dan is Elimelech al wel overleden omdat ze bevriend is geworden met een van de beide jongens. Dan kan ze daar thuis heel wat opsteken van de godsdienst van Israël. En dan kan ze het heel duidelijk ontdekken dat er een groot verschil is tussen de manier waarop die Israëlieten leven en de manier waarop de dienaren van Kamos met hun God omgaan in Moab. En dat blijkt ook heel duidelijk in hun besluit nemen als ze naar Moab zullen gaan, want ze zeggen tegen elkaar, we gaan naar Moab om er als vreemdeling te verkeren. U hebt dat wel gelezen. Deze mensen gaan niet als asielzoekers. Mensen die zeggen van, mogen wij in het vervolg bij jullie volk horen, want daar willen we dan ook blijven. Nee, dus er zijn vluchtelingen die economische, maatschappelijke redenen hebben om op de vlucht te slaan, maar die tegelijkertijd zeggen, we blijven hier maar zolang als het beslist noodzakelijk is en dan gaan we gauw weer terug. Net als die Kosovaren die daarbij bij Strandhorst tussen Horst en Nulde in langs de snelweg naar Zwolle in die grote partytent zitten. Die zitten daar niet met de bedoeling dat ze in Nederland mogen blijven. Die zitten alleen maar elke keer de berichten af te wachten of ze nog niet terug kunnen naar hun land en naar hun volk en naar hun familie. Nou, zo is dat met Elimelech ook. Ze hebben tegen elkaar gezegd, we gaan als vreemdeling. En u die over het algemeen de Bijbel natuurlijk wel een beetje kent, u klinkt dat heel vertrouwd in de oren. En u klinkt dat ook heel goed in de oren. Want je hebt het gevoel, dit zijn mensen die duidelijk in het spoor van Abraham en Isaac en Jacob gaan. Die immers beleden hebben dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde waren. En er komt een psalmregel in u op. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. Door de nood gedreven moet een mens wel eens een keer wat. Maar ze praktiseren er niet over om zich bij Moab aan te sluiten. En ze gaan niet over naar de kerk van Kamos, de god van de vruchtbaarheid van de Moabieten. Ook al biedt die zijn volk, zoals ze dat zelf zeggen, dan overvloed van eten in tegenstelling tot de god van Israël. Dan zegt nou zelf gemeente, daar is toch niks mis mee? Is toch prima? En toch. Ik heb gezegd, het eerste punt heet, het lijkt een uitweg. Maar dan moeten we wel de vraag stellen, is dit inderdaad een uitweg voor de problemen waar Elimelech en Naomi met hun gezin in terecht zijn gekomen? En daarmee wil ik met u toch wat nauwkeuriger gaan luisteren naar de boodschap van onze tekst en erop letten dat allereerst ons nadrukkelijk wordt verteld het geschieden in de tijd dat de richters richten. U mag wel weten, dat is ook de reden waarom men later dit Bijbelboekje deze plaats heeft gegeven in de kanon van de Heilige Schrift. In de Hebreeuwse Bijbel staat het Bijbelboekje een heel eind verder naar achteren, tussen de feestrollen in, omdat het in de synagoge gelezen werd ter gelegenheid van de grote feesten. Maar heel nadrukkelijk bepaalt deze plaats en het opschrift van dit Bijbelboekje ons erbij dat het de tijd van de richteren is. En u weet wel, dat was onder Israël geestelijk gezien bepaald geen beste tijd. En daar weten ze zeker in Bethlehem Juda alles van en daar kunnen ze over meepraten. En als u de laatste hoofdstukken van Richteren leest, de hoofdstukken 19 en 20, dan leest u daar de afgrijzelijke geschiedenis die zich heeft afgespeeld, juist rondom een meisje dat afkomstig is uit datzelfde Bethlehem in Juda. Dat meisje dat een zondige weg was gegaan toen ze de bijvrouw werd van een man die blijkbaar al lang getrouwd was. En dat het bij die man zo slecht had dat ze op een gegeven ogenblik terug is gerend naar het huis van de vader. Maar dat toen vervolgens toch weer met die man is meegegaan. En toen kwamen ze onderweg in Gibea, ook een van de steden van het volk van het verbond. En toen heeft dat hele dorp zich een hele nacht met dat meisje zo bezig gehouden, dat ze de volgende morgen dood op de stoep lag. Terwijl die kerel, en een ander woord kan ik er niet voor bedenken, zelf rustig naar bed is gegaan en geslapen heeft tot de morgen toe. Die tijd, gemeente, dat moet u niet vergeten. In die tijd speelt zich het Bijbelboekje Rut af. Het is de tijd waarvan het laatste vers van het Bijbelboek dat voorafgaat aan onze tekst zegt dat er geen koning was in Israël en dat ieder deed wat recht was in zijn ogen. Kijk, en als er in die tijd dan honger komt in Israël, gemeente, dan moeten we niet denken, nou ja, dat hoort er dan blijkbaar bij en dat is een toevallige samenloop van omstandigheden, maar dan moeten bij ons allemaal een rood lampje gaan branden. En dan moeten we ons realiseren dat de Heere heeft gezegd dat Hij Israël zal zegenen met overvloed. En dat Hij Israël zal brengen in een land dat overvloeit van melk en honing, waar ze verzorgd worden met overvloed van eten en drinken. Als Israël zich houdt aan de wetten van de Heere. Maar dat de Heere ook als Israël zich van hem afkeert en zijn wetten niet langer gehoorzaamt, zal komen om dat volk te straffen, onder andere met honger. Had de Heere niet de macht om voor zijn volk te zorgen? Jazeker wel, gemeente. Elimelech's naam is wat dat betreft een getuigenis. Elimelech, dat betekent, mijn God is koning. Elimelech weet het van huis uit kennelijk heel goed dat de Heere die God is die het voor het zeggen heeft en die regeert over hemel, afgrond, zee en aard. En dat van hem alles komt, ook alle goede gaven en elke volmaakte gift. En die Heere die had het beloofd dat hij zijn volk zou verzorgen en dat hij zijn volk overvloed zou schenken en dat ze komend vanuit de woestijn waar ze in leven waren gebleven, in dat land van melk en honing, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom zouden zitten met een overvloed aan. Dan denk je ineens, wat is er aan de hand? Niks anders dan, dan zal ik hen die dwaas of wrevelig overtreen bezoeken met de roe, een bittere tegenheen. Wat is er aan de hand in die dagen, gemeente? God is een volk tuchtigt. God is een toorn kennelijk laat blijken. God die zijn zegen inhoudt en zijn vloek doet neerdalen op dat volk dat zich van hem afkeert. En als iemand vanmorgen hier in de kerk dan meteen al wat commentaar zou denken te hebben en zou zeggen, ik vind dat toch maar hard wanneer de Heer op die manier tekeer gaat. Dan zeg ik, lieve mens, dan heb je er niks van begrepen. Iemand die dit hard vindt is waarschijnlijk iemand die niet precies weet wat liefde is. Want liefde weet juist wat toornen is. Liefde weet juist wat tuchtigen is. Nou kijk ik maar even naar de jongens en meisjes in de kerk. Ik denk dat de meeste jongens en meisjes wel weten wat moeder bedoelt. Als ze zegt, wie niet horen wil, die moet maar voelen. En wat gebeurt er dan? Nou, dan krijg je misschien wel eens een keer een flinke klets om de oren, omdat je voor de zoveelste keer vlak bij dat water staat waarin moeder niet wil dat je verdrinkt, omdat moeder van je houdt. Als de Heer zijn volk bezoekt met zijn oordelen, gemeente, dan is dat een teken dat de Heer zijn volk niet prijs wil geven, dat de Heer zijn volk niet over heeft voor het verderf, maar dat dat volk niet horen wil. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. U kent die psalm toch wel? En dan zegt de Heer niet, dan moet je het maar uitzoeken, maar dan komt de Heer met zijn kastijdingen, gemeente, om dat volk tot bezinning te brengen. Om dat volk terug te roepen van de dreigende ondergang. Om te doen wat hij gedaan heeft vanaf het moment dat Adam en Eva in de zonde zijn gevallen. Te roepen met alle krachten, met alle klem. Waar zit je? Om ze te zeggen. Die weg waarop je gaat, dat is een weg naar de ondergang. Die weg waarop je gaat, dat gaat niet goed. Waarom weegt ge geld uit voor wat niet verzadigen kan? En uw arbeid voor hetgeen geen brood is? En wat doet Elimelech? Elimelech die loopt weg. Net als dat kind dat wegloopt voor de kastijdende hand van moeder. Elimelech zoekt een uitweg van onder die oordelen van God. En daartoe gaat hij naar Moab. Dat is bepaald niet de weg van Abraham, gemeente. Abraham, van wie de Bijbel zegt dat hij luisterde naar het woord van God. Ook al is hij wel eens naast de weg geweest. Maar dat is de weg geweest van Lot, gemeente. Lot die afging op wat voor ogen was en die toen naar Sodom ging. Moab, dat is immers een product van het leven in Sodom, dat weet u toch wel. Een zoon van Lot verwekt in de gruwelijkste bloedschande door een dochter die vader dronken voert om op die manier zwanger van hem te worden. Weet u waar u op moet letten, gemeente, om de boodschap van onze tekst en zo de boodschap van dit Bijbelboek te verstaan? U moet erop letten dat onder Gods voorzienige leiding dit Bijbelboekje is ingeklemd tussen de richt. Kap van onze tekst en zo de boodschap van dit Bijbelboek te verstaan. U moet erop letten dat onder Gods voorzienige leiding dit Bijbelboekje is ingeklemd tussen de richteren aan de ene kant. En daar hoort het ook bij. In de tijd dat de richteren richten. En aan de andere kant het Bijbelboek Samuel dat ons laat zien dat het einde van de richterentijd in het zicht komt. En wanneer komt dat einde in het zicht? Dat komt in het zicht, gemeente. Wanneer in de tabernakel in Silo, waarin de gruwelijkste zonde wordt bedreven, als een bewijs van hoe ver het volk van God is afgeweken, er midden in de nacht een kleine jongen is. Die ik denk met wijd open ogen in het donker heeft liggen turen. En die toen opnieuw die stem hoorde die hij eerst niet herkende. Samuel, Samuel. En die toen zei, spreek Heere, uw knecht hoort. Daar staat dat Bijbelboekje Rut tussenin. Aan de ene kant die typering van een volk dat doet wat recht is in eigen ogen. En aan de andere kant die kleine jongen, waarin de reformatie van Israël voor het eerst zichtbaar wordt. En die zegt, Heere, zegt u het maar. En dan vraag ik u, gemeente, waar lijkt deze Elimelech nou op? Lijkt hij nou inderdaad op Samuel en doet hij nou inderdaad wat zijn naam zegt? Mijn God is koning. Oh nee, Elimelech is er niet eentje van dat soort wat we in de Richteren tegenkomen, gemeente, dat op een gruwelijke manier in de zonde leeft. En Elimelech is er niet eentje van het soort dat openlijk de afgoden dient. Alleszins godsdienstig. Op zichzelf iemand die je verbaasd zou aankijken als je hem zou vragen, gelooft u wel? En die er eigenlijk beledigd door zou worden. En die toch doet wat recht is in zijn eigen ogen. U zegt, wat had die man dan moeten doen in die situatie? Hij had de weg moeten gaan van het woord van de Heere, gemeente. En dat is de weg die in dat woord heel duidelijk wordt aangewezen. Als we in de Bijbel lezen, als de Heere zijn volk dan bezoekt met zijn oordelen. En als het volk dan getroffen wordt door de honger. Ja, wat dan? Moet je dan weglopen? Dan zeggen, ik zal eens kijken of ik ergens anders een padje kan vinden waardoor mijn jongens toch te eten krijgen. Nee, de Heere zegt, wanneer mijn volk zich dan verootmoedigt. En wanneer het voor mijn aangezicht komt. En wanneer het ootmoedig smeekt om genade. En vraagt om verlossing van de oordelen en nieuwe blijken van mijn gunst. Dan zal ik naar hen horen. En als u zegt, ja maar Elimelech die kon er op zijn eentje toch niks aan doen. En Elimelech dat was toch niet zo'n gruwelijke zondaar en zo'n publieke afgodendienaar. Dan zeg ik, Elimelech had de weg moeten gaan die Daniel later gaat. Als hij daar in Babel bidt voor dat volk dat onder de oordelen van God zucht. Smeekt, o Heere, hoor, o Heere, vergeef, Heere, merk toch op. Wij hebben gezondigd, onze vorsten en onze vaderen, omdat we tegen de Heere, onze God, gerebelleerd hebben en niet gehoorzaam zijn geweest aan zijn stem. Maar bij u zijn de barmhartigheden toch vele? Snapt u het? Dat is de eerste les van dit Bijbelboek. De zonde van Elimelech is de zonde van een kerkmens. Een godsdienstig mens. Een mens die van zichzelf vindt dat hij een gelovige is. Maar die niet vraagt, wat wilt gij dat ik doen zal? Die de weg niet bewandelt. Die kleine jongen in de tabernakel straks gaat, op de knieën, spreek, Heere, uw knecht hoort. Mens die vertrouwt op zijn eigen inzicht, en die er dan zelfs nog van overtuigd is dat hij de Heere mee heeft. Als hij naar Moab gaat, terwijl hij Israëliet wil blijven. Vindt u dat nou ook niet erg herkenbaar, gemeente, wat we nou in dit Bijbelboekje blijken te lezen? Vindt u dit ook niet geweldig actueel? Zie je nou achter die Elimelech dat meisje komen, zoals ik ze wel heb ontmoet, dat met grote onschuldige ogen je aankijkt en zegt, dominee, hoe durft u ons te vermanen? Wij hebben God ervoor gedankt dat we dit gekregen hebben. Ziet u achter Elimelech, die jongen die zijn eigen weg heeft gekozen. En die zegt, dominee, ik denk er wat anders over dan u. En mijn vader en moeder die denken er net zo over als u, maar die zijn ook zo hopeloos ouderwets.
Ik vind dat het zo kan. En dat het zo mag. En u hebt niet het recht om u daarmee te bemoeien.
Toets nou uzelf eens, gemeente. Kijk dan nou je eigen leven eens op na, jonge mensen. Houd de keuze die je maakt nou eens in dat licht. De beslissingen die je neemt tegen deze achtergrond. Waar lijken we op, gemeente? Op die mensen uit de Richterentijd die deden wat goed was in hun eigen ogen. Ook al waren ze godsdienstig. Ook al geloofden ze. En al ontdekte vader en moeder als ze op bezoek kwamen. Dat ze voor en na het eten nog baden en dankten. Ook al is het niet hun bedoeling om met de wereld mee te doen. Maar ze zeiden alleen maar. Ik geloof op mijn manier. En dat is toch mijn zaak. Zeg dat portret hier nou eens eventjes neerhangen. Dan kunt u er ondertussen wat naar kijken. En dan hang ik aan de andere kant een ander portret. Een portret van die kleine jongen. Daar in de tabernakel in Silo. Die zijn knieën buigt in het donker van de nacht. En wiens hart bonst, omdat hij in de nacht de heilige God ontmoet. En de stem van de heilige God in zijn leven klinkt. Die dan zijn handen vouwt. En zegt, spreek Heere, uw knecht hoort. Waar lijkt u nou op? En jij? Mag de Heer het in ons leven voor het zeggen hebben, gemeente? Ook als de Heer zegt dat hij met ons niet eens is, dan zegt een dominee het niet. Een dominee dat zegt, daar hoef je niks van aan te trekken. Nou ja, niks. Maar dat is niet het einde van alle tegenspraak. En als je vader en moeder wat zeggen, nou ja, vooruit. Al hebben ze het recht om met je te spreken. Maar mag de Heere nou ook zeggen wat hij van uw leven en van uw keuze en van uw beslissingen denkt? En wat de Heere van jouw leven zegt, kan dat leiden in al die zaken? Ja, maar, zegt iemand, heeft Heer Melach misschien ook wel gezegd, gemeente. En dat heeft hij zeker tegen zijn eigen geweten gezegd, als dat geweten hem gekweld heeft en dat heeft het gedaan. Dat kan niet anders als er bij hem wat goeds in zijn hart ten diepste gevonden werd. Wat zegt u, gemeente? Ik vind, of is het uw vraag bij alle dingen, wat vindt de Heere ervan? Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. En die vraag, gemeente, want dan moeten we gewoon verder, nou we zo de achtergronden wat hebben gepeild, die vraag die krijgt des te meer klem wanneer we nou verder gaan luisteren naar onze tekst. Want wat lezen we dan in vers 2 aan het slot? En zij bleven al daar. En als je dat op je laat inwerken, dan zeg je dat is allereerst een bewijs dat het Elimelech en zijn gezin goed is gegaan er in de velden van Moab. Ze zijn niet onmiddellijk met hangende pootjes teruggekeerd, omdat ze zeiden, hier is ook geen droog brood te vinden. Maar dat woord dat zegt tegelijkertijd wat anders, want u weet het nog wel, hè? Ze gingen naar Moab om daar als vreemdeling te verkeren. En toen dachten we, dat is toch nog niet het slechtste. Maar nu lezen we, ze bleven al daar. Als je als vreemdeling gaat, gemeente, dan zeg je, we gaan zo gauw mogelijk terug. Maar ze blijven. Weet u, dat is nou typerend voor zo'n eigenwillige weg. Als het goed gaat, dan zeg je, waarom zou ik van die weg teruggaan? En als het slecht gaat, dan is het zo verschrikkelijk moeilijk om terug te gaan, omdat je dan je ongelijk moet bekennen, omdat je dan moet zeggen, ik heb het bij het verkeerde eind gehad. Maar ondertussen, gemeente, het wordt hoe langer hoe moeilijker om het ideaal vast te houden. Dat ziet u, om nog maar eens een voorbeeld te noemen, dat ziet u bijvoorbeeld aan de Molukkers hier in Nederland. En dat ziet u aan een heleboel gastarbeiders uit Turkije en uit Marokko. Dat zijn allemaal mensen die zijn hier gekomen om als vreemdeling hier te verkeren. En in hun kleding kun je het soms nog heel nadrukkelijk zien. Maar ondertussen, het proces van assimilatie gaat door. En als de ouders zeggen, wij wonen hier wel, maar wij horen hier niet, dan zeggen de kinderen, pa en moe, we hebben het hier heel best. En dat vaderland van u, dat kan ons gestolen worden. Wij gaan nooit meer terug. Ook dat is een stukje onderwijs, gemeente. Deze weg is zo'n heilloze weg. En dan lezen we vervolgens dat Elimelech sterft. En hoe Elimelech gestorven is, daar zwijgt de schrift over. En daar moeten we dus ook maar niet over gissen, gemeente. We moeten onszelf alleen maar toetsen. Maar het is wel duidelijk dat het proces doorgaat. Want een poosje nadat vader overleden is, komt eerst de eerste jongen thuis met een vriendinnetje. En dan komt de volgende jongen thuis. En moeder die schrikt zich wild. En die voelt op dat moment nog sterker dat ze er alleen voor staat. Want die jongens die komen met een meisje uit Moab. Maar die jongens zeggen, moeder, het is toch zo'n aardig kind en ik hou toch zoveel van haar. En ze wil best met onze godsdienst meedoen. En als moeder dan nog een beetje sputtert, dan zeggen ze, moeder, je hebt onszelf toch hier gebracht. Voelt u, gemeente, dat is nou het grote gevaar van een mens die een eigen weg gaat. Dat kan in het begin heel onschuldig lijken. Heel onschuldig. Maar het gaat hoe langer hoe verder. Omdat de waarachtige bekering ontbreekt en het buigen voor het woord van de Heere. En omdat de mentaliteit die erachter zit is, zo zie ik het. En ik mag toch zelf wel de dienst uitmaken in mijn leven. En dan komt, zegt onze tekst, die geweldige slag in het leven van Naomi, dat na haar man ook die beide jongens sterven. En dan blijven daar drie weduwen achter en er zijn ook nog geen kinderen, zegt de Bijbel. En dat is natuurlijk altijd een hele verdrietige zaak. Als een huwelijk kinderloos blijft. Ik kan daar niet te veel over uitweiden, maar dat is een stuk pijn. En onder het Oude Testament was die pijn nog veel heviger. Want onder het Oude Testament was kinderloosheid een straf van de Heer. Die een geslacht afsneed. Van de toekomst in de eeuw waarin de Messias komen zal. Een straf van de Heere die zegt, ik doe dat geslacht weg van voor mijn ogen. Maar zo ziet u, gemeente, hoe langer hoe meer dat die weg waarop Elimelech zijn gezin heeft gebracht een doodlopende weg is. En we horen de spreukendichter zeggen, vertrouw op de Heere met geheel uw hart en steun op uw eigen inzicht niet. Want het begin van een weg kan iemand recht schijnen te zijn, maar het einde van die weg loopt naar de dood. Voelt u wel dat de boodschap steeds indringender wordt? Bent u het met me eens dat deze dingen zo geweldig actueel zijn? U mag best weten, ik heb toen ik in mijn vakantie daar eens wat over liep te denken in Frankrijk, bij mijzelf ook wat geaarzeld of ik wel over deze geschiedenis zou preken. Juist nou ik zo hier en daar een paar dingen ga ontdekken en vermoeden in ons midden. Dat ik gedacht heb, deze boodschap is misschien ook wel erg pijnlijk voor deze en gene. En toch kon ik er niet onderuit en ik heb de Heere gevraagd, Heere, als het beter is, dat ik er nog maar niet over preek. Laat ik er dan nog maar een poosje mee mogen wachten. Maar ik kwam er niet van los. Ik heb gisteren op de studeerkamer gezeten en wat dingen op papier gezet. Biddend onder leiding van de Heilige Geest, gemeente. Maar wat is dit brandend actueel. Een vader en een moeder die het beste zoeken voor hun kinderen, jazeker. Het leven zoeken voor hun kinderen, jazeker. En het einde van dat alles, de dood. Eigen gekozen wegen die voeren naar de ondergang. Want wat baat het een mens zo hij de gehele wereld wint en hij leidt schade aan zijn ziel. Ach, onze tijd lijkt zo op die van Elimelech, gemeente, en zijn gezin. Aan de ene kant is het nog veel erger en aan de andere kant is het ten diepste precies hetzelfde. Een ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. En een mens kan zichzelf zo verschrikkelijk veel wijs maken. En u denkt misschien wel aan een van uw kinderen, die zichzelf wijs maakt dat hij de Heere kan dienen, terwijl hij ondertussen een eigen weg gaat. En u vindt het o zo moeilijk en o zo pijnlijk, en u moet toch zeggen, mijn kind, het kan niet. Het kan niet. Gemeente, kan het lijden dat de Heere zijn mening geeft over ons leven? Zoals wij nou vanmorgen hier in de kerk zitten, laten we alsjeblieft vanmorgen maar eens helemaal bij onszelf blijven. Mag de Heere zeggen wat hij van ons leven vindt. Hoe hij onze keuzes taxeert. Hoe hij oordeelt over de beslissingen die wij genomen hebben. Vraagt u dat wel eens? Heere, wat vindt u ervan? Is er wel eens een moment in uw leven gekomen dat u daarom terug moest? Met alle pijn die dat met zich meebrengt. Met alle vragen die er dan soms overblijven. Dan zegt u maar terug. Is er dan nog een weg terug van zo'n doodlopende weg? Is er nog een weg terug voor dat gezin van Elimelech? Dat in die doodsvelden van Moab vastloopt in zijn eigen wegen. Ja, gemeente, daar heb je nou dat gouden kleinood. Dat ontzaggelijk kostbare, wat ook in onze tekst al oplicht, wanneer we in het laatste vers lezen. Toen maakte die vrouw zich op met haar schoondochters om terug te keren naar het land van Israël. Want ze had gehoord dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hen brood. Er blijkt een weg terug open te gaan, gemeente, voor mensen die door eigen schuld aan alle kanten zijn vastgelopen. Voor mensen die in de dood blijven steken en die er geen antwoord meer op hebben te geven. En wanneer, gemeente, wanneer gaat die weg open als Israël zich bekeert, zodat er weer eten kan groeien op de akkers? Zo gebeurt het in de geschiedenis van de Richteren wel eens, maar soms ook niet, we weten het niet. Toen Naomi zich verootmoedigd had onder de slaande hand van God, gemeente, we lezen er niks van. Eerder is van het tegendeel sprake als je de dingen op je laat inwerken. Weet u wanneer er een terugweg open gaat? Als de Heere aan het werk gaat. De Heere. En u leest die naam met allemaal hoofdletters. Dat wil zeggen, dat is de God des eeds en des verbonds. Die gedenkt aan zijn verbond en die trouw is. Omdat hij zichzelf niet kan verloochenen. Ook als zijn volk ontrouw wordt. Ook als zijn volk afwerkt van zijn wegen. Die trouw blijft aan wat hij ooit gezworen heeft. Zegt die psalm toch? Wanneer ik straks het begin heb geciteerd, dan zal ik eigenlijk die dwaas of revelig overtreen, bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Doch, dan ligt het op, gemeente. Dan is de glans van het evangelie. Doch over hen mijn gunst en goedheid nooit doen enden. Niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, blijf vast en ongebroken. Toen de Heere naar zijn volk omzag en de nieuwe blijken van zijn gunst zichtbaar werden in het koren dat rijpte op de velden van Ephrata rondom Bethlehem. En toen Naomi daarvan hoorde. Daar heb je nou het wonderlijke van dit Bijbelboek, gemeente. Een God die naar zo'n volk omziet. En een God die de boodschap van dat genadige bezoek aan dat volk doet verkondigen. Zelfs staan waar dat volk niet op zijn plaats is. In de doodsvelden van Moab. En als u vanmorgen vraagt, ja, maar waarom doet de Heere dat dan? Dan is er in de adventstijd aan het begin van het Nieuwe Testament een oude priester. Die zingt van dat hoge bezoek van de Heere. En die de diepste oorzaak daarvan peilt als hij het heeft over de innerlijke bewegingen van Gods barmhartigheid waarmede ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte. Dan zie je licht schijnen in de duisternis van een volk dat leeft in doodschaduw. Dan zie je brood rijpen op het land van het volk dat van honger dreigt te sterven. En dan hoor je de boodschap van die God die zijn volk bezoekt. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Moet ik de lijnen nog doortrekken, gemeente? Na dat hoge bezoek van de Heere in de kerstnacht in Bethlehem, toen hij het brood dat uit de hemel neerdaalde, neerlegde in de kribbe. En toen daar de boodschap klonk, ik ben het brood des levens. Wie van dit brood eet zal nimmer meer hongeren en die zal nimmer meer sterven. En toen de nodiging uitging, geklonken in de velden van Ephrata, komt, koopt, eet, zonder geld, zonder prijs. Gemeente, ik mag vanmorgen verkondigen dat er het brood des levens is in Bethlehem. Ik mag u vanmorgen verkondigen dat Jezus Christus in deze wereld is gekomen die leven geeft uit de dood. Ik mag dat verkondigen aan mensen die krampachtig aan hun eigen weg vasthouden. Aan mensen die ver van huis zijn. Ik mag u verkondigen dat God uit vrije genade naar zulken omziet. En dat God vanuit de dood van deze wereld u nodigt tot dat leven dat hij aanbiedt. En als u vanmorgen vraagt wat de bedoeling daarvan is, dan zegt onze tekst dat u in beweging komt. Dat met u gebeurt wat met Naomi gebeurt. Toen maakte die vrouw zich op om terug te keren. Dat u die weg teruggaat, die weg van de bekering, die weg vanuit deze wereld die u de dood biedt, naar dat vaderhuis waar leven is en overvloed. En ik vraag vanmorgen, zijn ze hier? Zijn ze in ons midden? Mensen die nog altijd met een beroep op hun eigen beslissingen, hun eigen keuze goed praten. De Heere nodigt keer weder. En ik zal uw afkeringen genezen. Is er hier zo'n vastgelopen mens die niet meer weet hoe het verder moet? Is er hier zo'n geslagene wiens leven gebroken is? Is er hier zo'n opstandige, zoals Naomi opstandig blijkt te zijn, die de Heere de schuld geeft? Ik mag u vanmorgen verkondigen, gemeente, dat de Heere zulke mensen opzoekt. Dat de Heere op hun wegen hen tegemoet komt. Dat de Heere in hun diepte afdaalt. Dat de Heere in hun opstandigheid, terwijl ze voor hem staan met gebalde vuisten, zegt: kom nou maar, dan zullen we samen richten. En dan mag je me vertellen waar je recht op hebt. En dan mag je me vertellen wat je me te verwijten hebt. En weet u wat de bedoeling is? Toen maakte die vrouw zich op. En ze keerde weder. Dat u dat doet, gemeente. Dat u zich laat roepen uit deze doodswereld. Toen. Is dat voor iemand hier in de kerk vandaag? Nu. Iemand die hoort dat er een God is die leven biedt aan een mens die in de dood ligt. Iemand die opstaat. Kom maar. Het zal je zo meevallen. Hij is immers zelf als eerste gekomen. En waarom anders dan opdat u zou ontdekken. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten.
die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Amen. Wij willen samen danken. Heere, zo komen we tot u. Tot u die de sterren bij hun namen roept en zijn plaats geeft. Tot u die de zon doet opgaan en die deze week de maan voor de zon schuift, zodat die verduisterd wordt. U die het donker maakt en die het licht kunt maken. U. Die door die boodschap dat u een God bent, bij wie leven en overvloed te vinden is, mensen in beweging kunt zetten, zodat ze tot u gaan. En we vragen van u, Heere, wil ieder die in zijn eigen Moab zich nog schuilhoudt, daaruit wegroepen. Wil allen die op hun eigen wegen nog voortgaan, tot bekering brengen. Bekeer onze ouderen. Bekeer onze jongeren. En leer ons het geheim van een God die zijn volk bezoekt en brood geeft. Brood des levens uit Bethlehem. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade. 98, vers 2.
de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostende gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.